Zullen we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen? Welzalig hij, wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Verheugt u in de Heer en juicht gij rechtvaardigen, jubelt allen, gij oprechten van hart. Ook vanmorgen willen we boven deze dienst de naam van de Heer uitspreken, die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. We zullen ook met elkaar staande het tweede en het vijfde couplet zingen van 153, het tweede en het vijfde couplet. Voordat we met elkaar gaan bidden, een enkele mededeling. Gistermorgen waren we hier ook bij elkaar voor de afscheidsdienst van onze geliefde zuster Jantje Kalsbeek. Zij is door de heren thuisgeroepen op dinsdagmorgen heel vroeg. En gisteren hadden we de begrafenisdienst. Ik wil u nog even de kaart voorlezen. Er zijn geen woorden voor een moeder van wie je weet, zij redt het niet. Je streelt haar wang, kijkt in haar ogen, je bent bevangen door verdriet. Maar ergens hoop je dat de liefde, ondanks gemis, je begeleidt. Dat het hechte samen zijn zal blijven, een houvast in een stille tijd. Op zijn tijd heeft de Heere tot zich geroepen, mijn lieve, zorgzame vrouw, onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder, Jantje Kalsbeek Blank, op de leeftijd van 91 jaar, veilig in Jezus' armen. Haar man Andries Kalsbeek is 92 jaar, blijft na ruim 70 jaar huwelijk alleen achter. Maar ja, we hebben de troost van God mogen ervaren gisteren. En we hopen dat ook broeder Kalsbeek dat mag ervaren. Al heel wat jaren kennen ze de Heer. Zij heeft de Heer Jezus aanvaard toen ze 17 was. En hij toen hij 19 was. Dus al een hele staat van dienst. Ja, en onze gedachten, ons meeleven gaat natuurlijk ook uit naar Annie en Lucas. En ook je zus Tini en Klaas. Op dezelfde dag heeft de Heer nog iemand vanuit onze gemeente thuis gehaald. En dat is onze broeder Karel Dirk Hartemink. En dat was dinsdagmiddag om 16:50. Na een, toch wel een onverwachte ziekbed. Hij is opgenomen voor een vervanging van een hartklep. En op de een of andere manier is hij daar niet goed doorgekomen. Na een tweede operatie is hij eigenlijk ook niet meer bij geweest, bij kennis geweest. Er staat op deze kaart: waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, want van hem is mijn heil. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen. Dat komt uit Psalm 62, vers 2 en 3. Onverwacht en tot ons intens verdriet heeft de Heer thuisgehaald mijn lieve man, onze fijne papa en opa, Karel Dirk Hartemink. Dik staat eronder. Op de leeftijd van 79 jaar, eens zullen wij elkaar weer zien. De herdenkingsdienst en de ter aarde bestelling zullen vanuit de boerderij waar zij wonen in besloten familiekring op maandag 23 januari plaatsvinden. Ja, en natuurlijk gaan onze gebeden en onze gedachten uit naar Corrie, die alleen achterblijft op een grote boerderij met veel vragen, met veel onzekerheid. En laten we ook deze tijd voor Corrie bidden en de kinderen. Aanstaande dinsdagavond hebben we niet gewoon bidstond en bijbelstudie. Dan zal mijn nichtje Rut met haar man Sam en een tweeling en een jonge dochter Lisa, ik denk dat ze de dochter niet meenemen, maar dan zullen ze hierheen komen om iets te vertellen over het werk van OMF. Dat is Zuidoost-Indië. Overzeese zendingsgenootschap. Maar het is uiteindelijk is het de oude zendingsbeweging van Hudson Taylor. En zij hopen deze zomer af te reizen naar Thailand. En als u daar eens iets over wilt weten, hoe je geroepen kunt worden voor de zending. Mijn broer heel wat jaren bij de Wycliffe Bijbelvertalers geweest in Colombia. Ze hebben nu een zoon die naar Indonesië afreist deze zomer. Ze hebben een dochter die naar Thailand afreist. Ze hebben meerdere kinderen die in het evangelie actief zijn. En het is heel interessant om dit jonge stel te ontmoeten. Sam komt uit Schotland, heeft daar een theologische opleiding gevolgd. Rut heeft in Leiden algemene letteren gestudeerd. Ook Hebreeuws, ze kan de Bijbel gewoon ook in het Hebreeuws lezen. En met haar talenknobbel gaat ze daar ook de Heer dienen. Ook daar in Thailand. En ik hoop dat, dat velen van u zullen komen, jong en oud, dinsdagavond naar de Bijbel- en gebedsavond, om daar ook via een PowerPoint-presentatie iets te leren over het werk van OMF. Ik zal hun foto op het prikbord hangen, of misschien kan ik dat aan Paul geven, dan weet Paul er wel een plekje voor op het zendingsbord. En komt allen. Afgelopen week mochten we, ik was er ook bij en sommigen van u ook, de verjaardag vieren van zuster Kits. Zij is 93 jaar geworden. En zuster Norman is vandaag jarig. Ze hoopt in Hengelo, zuster Norman, vandaag 79 jaar te worden. En ook de verjaardag van broeder Koelewijn mochten we vieren. Ik weet niet of ze er zijn, de Koelewijn. Aha, broeder Steven Koelewijn, nogmaals hartelijk gefeliciteerd. Aanstaande maandag, zuster Wolbrink, wilt u misschien uw man feliciteren? Dan hoopt broeder Wolbrink jarig te zijn. En wat is het geweldig, ik heb het nog niet zo duidelijk gezien, tenminste de keren dat ik hier was, maar Herman, ik weet niet of je voor het eerst nu hier weer bent. Voor de tweede keer, wat fijn dat je hier weer bent en dat de Heer je gespaard heeft. Zullen we samen bidden en God zegen vragen over deze samenkomst. Vader in de hemel, wat is het geweldig om vanmorgen hier weer bij elkaar te mogen zijn. Heer, het is Ja, we zijn hier als gezin samen, broeders en zusters van elkaar. En als wij geloven in de Heer Jezus Christus, ook kinderen van één Vader. Onze Vader in de hemel. Heer, dank u wel dat u bij ons wilt zijn door de Heilige Geest. En we hebben een groot verlangen, Heer. Woon alstublieft door uw geest ook vanmorgen in ons midden. Heren, dank u wel dat we er vanmorgen getuigen van mogen zijn dat een jonge broeder en zuster willen getuigen dat ze met u, Heer Jezus, gestorven zijn. En met u opgestaan zijn. Heren, en symbolisch willen ze dat uitbeelden door in het watergraf kopje onder te gaan. En daarmee te zeggen, het oude leven is in het graf van Christus verdwenen. En in nieuwheid des levens mocht ik met Christus opstaan. Heren, dank u wel voor dit getuigenis en dat we keer op keer als Baptiste gemeente dit wonder in ons midden mogen meemaken. Ik wil u danken, Heer, voor David en Larissa. En ik wil u vragen, wilt u juist ook met de moeder en de oma van Larissa zijn, die zeker in de geest met haar gedachten bij ons is vanmorgen. Heer, dank u wel voor het getuigenis van deze vrouw daar in Zuid-Rusland. En ook voor het getuigenis van haar oma. Heer, dank u wel dat zij daar het evangelie al gehoord hebben. En dat Larissa en David hier een duidelijke beslissing voor u mogen nemen. Heer, dank u wel daarvoor. En we willen u bidden, Heren, wilt u ons een hele fijne dienst geven. Heren, we hebben afgelopen week ook een zeer bewogen week gehad. Heren, er is een zuster en een broeder van ons heen gegaan. En wat is het geweldig om te mogen weten dat ze nu bij u zijn, in de heerlijkheid, verlost van een zwak en ziek en een pijnlijk lichaam. Heren, dat is verreweg het beste, zegt Paulus. Maar tegelijkertijd, Heer, blijven hier broeders en zusters van ons achter die veel verdriet hebben. Die een eenzame plek, eenzaamheid hebben. Met veel vragen en met veel onzekerheid. Heren, wilt u met broeder Kalsbeek zijn? Met broeder Andries Kalsbeek. Heer, wilt u hem vertroosten? Wilt u hem bemoedigen? Wilt u met zijn kinderen zijn? Heren, wilt u met zuster Corrie Hartemink zijn, Heer? Wilt u haar ook vertroosten, haar ook bemoedigen en de kinderen? Heer, dank u wel dat we hen mochten kennen als geliefde broeders, broeder en zuster van u. Heer, en we zullen hen missen. Maar we danken u, Heer, dat ze bij u mogen zijn. Heer, wilt u vertroosten daar waar nodig is. Dank u wel voor zuster Kits, dat ze haar 93ste verjaardag mocht vieren. Dank u wel voor zuster Norman die vandaag haar verjaardag mag vieren en ja, ook die verjaardag in eenzaamheid doorbrengt. Heer, wat is het moeilijk om je man te moeten missen op zulke soort momenten. En met haar willen we bidden voor hen onder ons die ook die eenzaamheid, dat alleen zijn als een lijden ervaren. Heer, wilt u hen alsjeblieft bemoedigen en vertroosten. Heer, ik wil u ook danken voor broeder Steven Koelewijn. Wat is het geweldig, Heer, dat ze samen mogen zijn. En dat ze samen de verjaardag mogen vieren. Heer, wat een zegen. Onverdiende gunst, Heer. Heer, wilt u broeder Steven Koelewijn ook bijzonder zegen, ook dit nieuwe jaar. Ik wil ook bidden voor broeder Wolbrink, Heer, die ook morgen zijn verjaardag mag vieren. Heer, wilt u hem ook zegenen, samen met zijn vrouw. Dank u wel daarvoor. Heer, we willen u hartelijk danken dat broeder Herman Lepping ook bij ons mag zijn. Heer, dank u wel dat u hem bewaard heeft, Heer. Het had zo makkelijk ook anders kunnen zijn. En dan sta je erbij stil hoe broos, hoe betrekkelijk het leven is. Dat je zomaar van het een op het andere moment hier niet meer kunt zijn. En wat is het dan belangrijk, Heer, dat we klaar zijn, bereid zijn om u te ontmoeten. Heer, wilt u deze dienst er ook voor gebruiken, dat we opnieuw ervan bewust zijn dat we klaar moeten zijn om u te ontmoeten. Heren, wilt u zo deze dienst in uw handen nemen en ons uw rijke zegen schenken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We zijn vanmorgen samengekomen bij het doopvont. In de tijd van Johannes de Doper kwam men samen bij de rivier. En over die rivier gaan we met elkaar zingen. Bij uw rivier willen komen, o Heer. 316 uit de bundel Opwekking. Net een broeder. En ik zeg, wat fijn dat u hier bent. Hij zei, ja, de deur stond open. Ik mocht hier binnenkomen. Nou, de deur stond open. Bent u al bij de rivier geweest? De rivier, de Heer Jezus, die nooit opdroogt. De Heer Jezus die ons uitnodigt om te komen drinken. Om ons te verliezen van onszelf. En dat nieuwe leven te ontvangen. Als er broeders en zussen zijn die nog nooit op deze manier bij deze rivier gekomen zijn om zichzelf te verliezen en met een nieuw leven verder te gaan, dan zou ik u echt willen vragen, luister goed, kijk goed, laat het in je hart doordringen. En misschien dat je er de volgende keer bij kunt zijn om gedoopt te worden. Misschien zijn hier ook mensen die nog nooit naar de rivier toegekomen zijn om te drinken. Om dat water te drinken. Om naar de Jezus toe te gaan en zeggen, Jezus, u heeft voor mij het eeuwig leven. De Jezus die nodigt u uit om vanmorgen te komen drinken van dat water des levens. Nou, laten we eens gaan lezen wat er bij die rivier gebeurde. In Matthäus 3. Vers 1 tot en met 17. Daar wordt gesproken over deze rivier. Matthäus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 17. En in die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zeide, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zeide, de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Hij nu, Johannes, droeg een kleed van kamelenhaar en een lederen gordel was om zijn lendenen en zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit. En zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen onder belijdenis van hun zonde. Toen hij nu zag dat velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen, adderen gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Brengt dan vruchten voort die aan de bekering beantwoordt. En beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen, wij ze hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God bij machte is uit deze stenen Abrahams kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u met water tot bekering. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte hem daarvan terug te houden en zeide, ik heb nodig door u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem, laat mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij hem geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich. En hij zag de geest Gods nederdalen als een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemel zeide, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Tot zover deze prachtige woorden over de geschiedenis van de rivier waar dit allemaal gebeurde. We gaan er met elkaar over nadenken nadat we dat lied gezongen hebben, 132 uit de bundel van Johannes de Heer. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Terwijl we naar het voorspel luisteren, is er een collecte, een inzameling van uw gaven die u aan de Heer mag geven. U weet, een kerk is het huis van God, maar er gebeurt heel wat. En dat kan ook niet zonder onze offeranden, onze financiën. Dat gebeurde vroeger in de tempel ook. En we hopen dat u daar ook uw deel aan zult hebben. En dat we ook samen een offer voor de Heer mogen brengen wat hem welgevallig is. Het is een collecte voor het werk in de gemeente. We gaan straks na het voorspel zingen het eerste En het vijfde en zesde couplet. Even goed onthouden, het eerste, het vijfde en zesde couplet van 132 uit de bundel van Johannes de Heer. We hebben net het gedeelte gelezen uit Matteüs 3. En Matteüs 3 vers 1 begint heel eenvoudig: in die dagen. Wordt gesproken in dit gedeelte over in die dagen. Iets verderop staat er in de woestijn. En nog iets verderop staat er in de Jordaan. In die dagen, in de woestijn, in de Jordaan. Welke dagen? Wat voor dagen waren dat? Nou, in het Lucas-evangelie wordt er dan over gesproken. Lucas is een wetenschapper, was een arts. En die heeft het evangelie ook geschreven, het Lucas-evangelie. En Lucas schrijft in die dagen toen keizer Tiberias regeerde, in het 15e jaar van keizer Tiberias. Dat betekent dat het 29 jaar na Christus was. Bijna 30 na Christus, toen Christus zich als 30-jarige man zich openbaarde aan de mensen. In die dagen van keizer Tiberias, in de dagen van Pilatus, de stadhouder van Judea, in de dagen van Herodes, de grootvorst in Galilea, in die dagen van Caiaphas, de hoge priester in Jeruzalem. Het wordt heel duidelijk, met name in het Lucas-evangelie, heel historisch, geschiedkundig op een rijtje gezet. We hebben het hier niet zomaar over een sprookje. Het is duidelijke historie. Het is geschiedenis. Tijd en plaats worden heel duidelijk vermeld. En de plaats is duidelijk. En ik zal daar straks nog iets meer over vertellen. In die dagen. En vanmorgen wil ik u ook laten zien dat die dagen die toen beschreven werden, werden al heel lang van tevoren in de Bijbel aangekondigd. Dat er dagen zullen komen dat Johannes de Doper het volk van God zou voorbereiden op de komst van de Messias. En het gebeurde in die dagen. In de Bijbel wordt er nog over een andere dag gesproken. En ook die dag is heel dichtbij. In die dagen. De dag waarop Christus zijn rijk hier op aarde, het koninkrijk der hemel hier op aarde zal vestigen. Het koninkrijk der hemelen wordt hier aangekondigd. In die dagen staat Johannes de Doper in de woestijn en hij zegt hier: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Waar moeten we dan aan denken? U weet waarschijnlijk wel dat in die tijd Tiberias het voor het zeggen had. Vanuit Rome werd Israël geregeerd. Maar er waren heel veel Joden die uitkeken naar de komst van dat koninkrijk waarin de Bijbel over geschreven was. Het koninkrijk wat niet vanuit deze aarde, maar het koninkrijk wat vanuit de hemel naar beneden zal komen. De Messias zou komen. En de Messias zou hen verlossen van het Romeinse juk. De Messias zou het koningshuis van David weer herstellen. En er zou weer een koning op de troon van David zitten in Jeruzalem. De Romeinen zouden het niet meer voor het zeggen hebben. Daar werd eigenlijk aan gedacht. Het koninkrijk uit de hemel is nabijgekomen. U kent waarschijnlijk wel de profetie van Daniël. Daniël zet alle grote wereldrijken even op een rijtje. Het Babylonische wereldrijk, het Medo-Persische wereldrijk, het Grieks-Hellenistische wereldrijk, het Romeinse wereldrijk. En dan zegt Daniël: maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels zijn koninkrijk hier op aarde oprichten. En zal God koning zijn hier op aarde. Vandaar dat de mensen uittrokken naar deze boodschap: zal er dan toch een Messias komen? Oh, ze hadden er al heel wat gehad hoor. De Maccabeërs hadden geprobeerd om het Romeinse juk omver te werpen. Bar Kochwa heeft het geprobeerd. Judas de Galileër was een Messias die heel veel aanhang had en de Romeinen probeerden te overwinnen. Zou er dan weer iemand komen? die het koninkrijk werkelijk zou vestigen. We weten dat de Messias gekomen is. Maar dat de Messias, de Heer Jezus, de koning der Joden, verworpen werd. Dat ze geroepen hebben, weg met hem, kruisigt hem. En dan lezen we in de Bijbel dat het koninkrijk van Israël weggenomen werd. Uitgesteld werd. Wat is er met dat koninkrijk gebeurd? Is Jezus nou koning of niet? Is dat koninkrijk der hemelen nu gekomen of niet? Kunnen we nu al iets ervaren van dat koningschap van de Jezus hier op aarde? Ach, als we naar deze wereld kijken met zoveel geweld, met zoveel honger, met zoveel armoede, met zoveel oorlogen, zoveel aardbevingen. Nee, dan is er Jezus duidelijk nog geen koning hier op deze aarde. Of toch? Kunnen we het wel ervaren in ons leven? Zullen we er eens iets over lezen over het koninkrijk? Als u Matteüs erbij houdt, als u kijkt in Colossenzen 1, daar staat toch iets heel moois hierover. Colossenzen hoofdstuk 1. Er staat in het 13e vers. Paulus, die schrijft hier aan de kerk in Colosse in Turkije. U kunt het plaatsje nog steeds bezoeken. Er staat er in vers 13 van Colossenzen 1. Hij heeft ons verlost uit de macht, niet van de Romeinen, maar uit de macht van de duisternis. Dat is nog veel erger dan de Romeinen. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben en de vergeving van zonden. O, broeders en zusters, vrienden, wat is dat geweldig. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen en we mogen dat nu al in ons leven ervaren. Straks, als Christus terugkomt, dan zal het hier op aarde gevestigd worden. Maar nu mogen we al ervaren dat we verlost zijn van de zonde, verlost zijn uit de duisternis en overgebracht in het koninkrijk, wat staat er, van de Zoon zijner liefde. Mag ik je eens vragen, ervaar je de heerschappij, het koningschap van de Jezus, dat koninkrijk van de Zoon zijner liefde, ervaar je dat nu al in je leven? Wie heeft het voor het zeggen in je leven? Ben je nog steeds gebonden aan de zonde, aan de duisternis, aan de dingen die je soms zo vast kunnen houden? Of ben je verlost? Ben je bevrijd? Heb je de Heer Jezus aanvaard in je leven, dan ga je over vanuit, de Petersbrief zegt het zo mooi, vanuit de duisternis naar het licht. Het koninkrijk van het licht. Weet je, er zijn hier op deze wereld twee koninkrijken. Dat is de duisternis en het licht. Dat is de leugen en de waarheid. Dat is de dood en het leven. Voor welk koninkrijk kiezen we? De Heer Jezus is de koning, is de heerser van het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In welk koninkrijk horen wij? Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat vertelt Johannes. Dat koninkrijk is inderdaad weggenomen toen ze de koning verwierpen. Maar hier staat iemand voor u. En ik hoop dat jij, dat u dat ook mag ervaren in je leven. Dat koninkrijk der hemelen is niet alleen nabijgekomen, maar dat koninkrijk der hemelen, Gods heerschappij, woont in mijn hart. Heb je zo dat koninkrijk, de koning, aanvaard in je persoonlijk leven? Wat gaat daaraan vooraf? Dat koninkrijk der hemelen, daar moest je voor naar de woestijn. Ik vind het zo mooi dat hier twee keer staat in het stukje wat we gelezen hebben in Matteüs 3. Ze gingen naar Johannes in de woestijn. Ze werden de woestijn als het ware ingedreven. Waarom sprak Johannes niet in de tempel? Waarom ging Johannes niet naar de synagoge? Waarom ging Johannes niet gewoon in de straten van Jeruzalem vertellen: het koninkrijk is nabijgekomen? Waarom? Omdat het hemels koninkrijk niet zomaar een voortzetting is van de tempeldiensten. Niet zomaar een voortzetting is van de synagoge of van de manier van leven zoals in Jeruzalem. Dat koninkrijk der hemelen, daar moest wel wat voor gebeuren. De kerk wordt ook wel in het Grieks de ecclesia genoemd. En ecclesia, nou ek, dat is een woordje wat u waarschijnlijk wel allemaal kent, dat is uit. Het woordje gemeente betekent letterlijk: je bent eruit geroepen. Uitgeroepen naar de woestijn. Je wordt uitgeroepen. Over het woordje uitroepen in de woestijn. Oh, dat is zo mooi. Als je een van de kleine profeten, de eerste kleine profeet opzoekt in Hosea. Hosea, net na Daniel heb je Hosea. En daar staat er in het tweede hoofdstuk. In Hosea hoofdstuk 2, dat gaat straks met Israël gebeuren. Want God heeft een geweldig plan met het Joodse volk. Dat zien we ook in de hele wereldpolitiek vandaag. Daar kun je niet omheen om te ontdekken dat we in hele bijzondere dagen leven. Maar er staat in vers 13 en 14 van Hosea 2, Hosea hoofdstuk 2, vers 13 en 14, wat er straks met Israël gaat gebeuren, mag ook nu al met ons gebeuren. Daar staat: daarom zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal Achor maken tot een deur van hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen dat zij uittrok uit Egypte. Mensen, wat een prachtig gedeelte. Israël wordt uit het land gelokt de woestijn in. Als je een kind van God wilt worden, als je die hemelse heerschappij, dat koninkrijk van de Zoon zijnde liefde in je leven wilt ervaren, dan moet je eruit stappen. Dan moet je uit deze wereld verlost worden. Dan moet je de wereld om je heen, met al zijn zonden, met al zijn lusten die je bij de Heer vandaan trekken, moet je loslaten. Het grote probleem van vandaag is dat er heel wat christenen eigenlijk niet meer de woestijn in willen gaan. Dat er heel veel christenen eigenlijk met volle teugen willen genieten van de lusten van deze wereld en ook van de zonde van deze wereld. En aan de andere kant ook nog een beetje christen willen zijn. Nou, dan ervaar je het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde niet in je leven, hoor. Dat is een zeer armzalig geestelijk leven. Broeders en zusters, vrienden, ben je bereid om de wereld los te laten? Om de wereld los te laten en naar die woestijn te trekken? Misschien voel je dan eenzaam in de wereld. Misschien voel je dan alleen in de klas waarin je staat. Op het werk tussen je collega's. Dat je niet meedoet aan die seksgrapjes. Dat je niet meedoet aan die drinkgelagen. Dat je niet meedoet aan allerlei seksuele uitspattingen. Ben je bereid om je te laten lokken de wereld uit, de zondige wereld uit, de woestijn in. En weet je, inderdaad, dan kun je je soms heel erg alleen voelen. Dan kun je je soms niet begrepen voelen in de samenleving van deze tijd. Maar één ding is zeker. Dan ga je ervaren wat hier staat. Ik zal spreken tot je hart. Oh, wat is dat mooi, broeders en zusters. Als je in die stilte komt. Want dan moet het stil worden om je heen. Dan moet je niet bang voor zijn voor die stilte. Je hoeft niet altijd zo'n ding op je oren te zetten. Je hoeft niet altijd naar muziek te luisteren. Maar je kunt soms ook wel eens de stilte opzoeken, zodat God tot je kan spreken. En dan spreekt God tot je hart. Wanneer heeft u dat voor het laatst ervaren? Dat God tot je hart spreekt? Wanneer heb je die rust, die stilte bewust opgezocht en je opengesteld voor de stem van God? Hij spreekt tot je hart, tot je diepe, ja, je diep innerlijk leven. En het tweede wat hij dan gaat zeggen, dat is: en ik geef je dat weer terug wat je kwijtgeraakt bent. Ik geef je die wijngaarden weer terug. Ik geef je land weer terug. Ik geef je je liefde weer terug. Ik geef je je blijdschap terug. Ik geef je je vrede terug. O God, die wil je zoveel teruggeven wat deze wereld je afgepakt heeft. Door leugen en bedrog. Ik geef het allemaal weer terug. En dan staat er ten derde wat God dan doet als je je laat lokken de woestijn in. En weet je, dan staat er, en je zult jubelen, je zult zingen als het moment dat je net verlost bent. Dat wil de Heer ons geven, die blijdschap. Alles wat we kwijtgeraakt zijn in deze wereld wil Hij teruggeven. Hij wil tot ons hart spreken. Misschien vindt u het moeilijk om de woestijn in te gaan. Misschien vindt u het moeilijk om mensen, zaken los te laten. Maar trek alsjeblieft de woestijn in, want daar, in die woestijn, daar kom je bij die rivier. Die rivier die stroomt dwars door de woestijn heen. En daar is de Heer Jezus. En weet je, ik vind het zo mooi, daar bij die Jordaan, we hebben misschien daar nog nooit goed over nagedacht. Daar bij die Jordaan stond Johannes de Doper later. En toen kwam de Heer Jezus eraan. En weet u wat Johannes de Doper toen zei toen hij Jezus zag? Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Weet u dat voordat de Heer Jezus daar kwam, heel wat keertjes, misschien wel eens van Yom Kippur gehoord. Dat is de grote verzoendag in Israël. En de grote verzoendag van Israël, dat was dat de zonde van het volk verzoend werd door het offer, het lam wat geslacht werd. Daar waren er 2 eenjarige rammen. En dan werd er een lot geworpen en de ene ram werd als offerdier geslacht voor de zonde van het hele volk. En de andere ram, daar legde de hoge priester zijn handen op en als het ware al de zonden van het hele volk en er werd deze bok, die werd de woestijn ingejaagd richting de Jordaan. Die bok die droeg als het ware de zonde van Israël weg. En misschien wel op de plaats waar die bok en die ram heel vaak gelopen heeft, elk jaar weer opnieuw, daar zag Johannes de Heer Jezus en zei: zie het Lam van God. Het uitgekozen Lam van God, waar het lot op viel, die zelf gezegd heeft: Vader, hier ben ik. Zend mij maar. En dat de Heer Jezus daar de zonde van de hele wereld droeg, wegdroeg de woestijn in. Weet u, broeders en zusters, de zonden moeten naar de plaats waar ze naartoe moeten, de woestijn in. Weggedragen moeten die zonden. En daar bij de Jordaan, daar zegt Johannes heel eenvoudig: bekeer je. Bekeer je. Keer je om. Het is eigenlijk heel wonderlijk dat woord. is trouwens een gemis dat dit woord niet meer voorkomt in de Nieuwe Bijbelvertaling. Het woord bekering in het Oude Testament heeft dat meer de betekenis van boete doen. Of een stukje schadeherstel. Of genoegdoening. Het heeft eigenlijk te maken met dat wat er gebeurd is, dat we daar een streep onder zetten. Dat we dat vereffenen. Dat is boete doen. In het Nieuwe Testament heeft dit woord een geheel andere betekenis nog weer erbij gekregen. In het Nieuwe Testament, in het Grieks, wordt dit woord bekering beschreven met het woord metanoia. En metanoia betekent niet alleen maar boete doen naar dat wat geweest is, maar metanoia betekent een volkomen zinsverandering van binnenuit. Niet alleen maar van ik heb spijt voor dat wat ik gedaan heb, maar er gebeurt iets met mij, er vindt een omkeer in mijn leven plaats, waardoor ik dat ook niet meer hoef te doen, maar mijn leven volkomen nieuw wordt. Ik krijg een andere gezindheid in mij. Ik word van binnen, en dat is eigenlijk het woordje bekering, van binnenuit veranderd. In al mijn zinnen. Dat betekent, je gaat anders denken. Je gaat anders je emoties beleven. Je wil wordt veranderd. Dat is bekering. En er staat in de Bijbel, als we dat koninkrijk der hemelen in ons leven willen ervaren, dan moeten we bekeerd worden. Ja, maar hoe kun je dan bekeren? Hoe kun je dan veranderen? Nou, heel eenvoudig. Laat ik het maar heel duidelijk zeggen. U kunt u niet bekeren. Ja, maar waarom staat er dan, we moeten ons bekeren? Je kunt je niet zelf bekeren. Maar je kunt je, nou goed opletten, je kunt je laten bekeren. En dat doet de Geest van God in je leven. Dat doet de Geest van God in je leven. Als je je aan Hem overgeeft, dan gaat Hij van binnenuit, door Gods Geest, jouw leven veranderen, omkeren. Dan word je bekeerd door het werk van Gods Geest. Dan gaat God ons werkelijk veranderen. En dat kan alleen daar bij de Jordaan. De Jordaan is de plaats waar je jezelf kwijtraakt. Waar je je oude leven achterlaat. En waar je in nieuwheid des levens opstaat. Er wordt hier gesproken dat Johannes zegt, als die Farizeeërs komen en de Sadduceeën, ik heb dat dus voor u opgezocht, er waren in de tijd van Johannes de Doper, schrik niet, 6000 Farizeeërs geregistreerd. En die Farizeeërs die gingen zo eng, zo nauwgezet met de wet om, dat ze op een gegeven moment van die 10 geboden die de Heer ons gegeven heeft, 248 geboden en 365 verboden gemaakt hebben. En dat praktiseerden ze heel eng in het vasten, in het wassen, in de gebeden, in de aalmoezen die ze brachten, in de tienden die zij brachten en in het onderhouden van de Sabbat. Zo nauwkeurig. Allemaal uit zichzelf. Zij dachten zichzelf te kunnen bekeren. En toen zei Johannes de Doper, breng dan vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. Brengt dan, laat het dan ook zien in je dagelijks leven. Niet alleen met je mond, maar door het je hele leven heen. Ja, maar wij zijn kinderen van Abraham, zeiden ze. Wij zijn het zaad van Abraham. En dan heeft Johannes de Doper zelfs de moed om te zeggen, zaad van Abraham? Adderen gebroed. Wat een krachtterm van deze man. Ze dachten uit zichzelf zich te kunnen veranderen. Maar dat kan niet. Je kunt je laten veranderen. En weet je, als er dan gesproken wordt over brengt dan vruchten voort die aan je bekering beantwoorden. Mag ik u 3 vruchten noemen? Dan kunt u zelf checken of u werkelijk bekeerd bent. Nou wordt het eng, hè? Nou wordt het eng. Want Johannes zegt, de bijl ligt aan de wortel van de boom, hoor. Als het niet echt is, dan wordt de boom omgekapt, verbrand, blijft er niks meer over. Zo. Nou wordt het vuur wel heel na aan de schenen gelegd, hè? Wat zijn dan die vruchten? Waaruit blijkt nu echte bekering? Echte verandering van binnenuit. Niet zomaar een vernisje. Niet zomaar een leuk gevoel. Niet zomaar een heerlijk gevoel van, och, wat is het fijn om met elkaar te zingen. Bekering is toch wel wat anders, hoor. In de eerste plaats, de eerste vrucht van bekering is, ja, de eerste vrucht van bekering is dat je een afschuw hebt naar de zonde toe. Als we kijken naar het kruis van Christus, waar Christus zo voor ons geleden heeft, voor onze zonde, dan krijg je toch een verschrikkelijke hekel aan die zonde. Want die zonden zijn wel de oorzaak van het lijden van Christus. Het eerste, de eerste vrucht van bekering is een afschuw van de zonde. Je wil er niets mee te maken hebben. Nou, denk daar nou eens even over na. Is dat in ons leven zichtbaar? Dat wij afstand genomen hebben van de zonde? Zonde komt aantrekkelijk over, hoor. Zonde is heel aantrekkelijk. Komt heel, ja, verleidelijk naar ons over. Een afschuw van de zonde, dat is het eerste. Tweede vrucht van de bekering is, en dat zie je in de hele Bijbel tegenkomen, is een verlangen, is een liefde naar het woord van God. Echt waar. Dat zie je door de hele Bijbel heen, dat zie je ook met mensen die echt bekeerd worden. Het eerste wat je leest en ziet vaak, dat is als mensen werkelijk bekeerd worden, dat ze een verlangen hebben naar het woord van God. En ik zal het nogmaals zeggen wat ik dinsdag ook zei. Ik maak mij grote zorgen om heel veel broeders en zusters die dinsdagavonds niet meer uit hun huis weg te krijgen zijn om naar het woord van God dinsdagavonds te komen luisteren op de Bijbelstudie. Daar maak ik me, en dat wil ik met u delen, daar maak ik mij grote zorgen over. Dat mensen het wel heel erg fijn vinden om bij een gemeente te horen, om de Heer te prijzen. Maar zodra er het woord van God geopend wordt en Bijbelstudie gedaan wordt, dan zeggen we al gauw van, ach ja, maar ik heb het zo druk. En ik ben zo moe van de afgelopen dag. En dat woord van God, dat vind ik zo moeilijk. Of dat weet ik allemaal wel. En vooral als je dat laatste zegt, dan ben je een kandidaat voor de gemeente van Laodicea. Want dan komt er verkilling in je leven. Dan wordt het koud in je leven. Want die gemeente van Laodicea zei, we hebben toch alles al? We hoeven toch niks meer? Waarom moeten we nou nog Bijbelstudie doen? Dat is toch helemaal niet nodig? Verkilling, daar heb ik de laatste tijd wel over nagedacht. Verkilling, daar is geen christen immuun voor. Verkilling, dat is iets wat elke christen in zijn leven, elke christen in zijn leven is daar gevoelig voor. En het kan zomaar met jou gebeuren. En het erge is, het gaat heel subtiel. Je merkt het zelf niet eens. Dan zeg je, nou nee, dat doe ik maar niet meer, hoor. En dan zeg je op een gegeven moment, 1 keer per zondag is genoeg, hoor, om in de samenkomst te komen. En dan zeg je, die dinsdagavond. En nou ja, als je zo daarmee omgaat, denk je dan echt dat je kinderen wel altijd elke vrijdag naar de jeugd gaan of elke zaterdag? Ben je dan een goed voorbeeld voor je kinderen? Mensen, verkilling is iets wat heel subtiel je hele leven onbruikbaar maakt. Brengt dan vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. En anders ligt die bijl aan de voet van de stam van die boom, hoor. En dan zegt God letterlijk in Openbaring 3, ik moet je niet, ik spuug je uit mijn mond, ik wil dat niet, dat lauwen. Ik wil het absoluut niet. Ja, maar ik ben niet zo'n christen die de gemeenschap met broeders en zusters opzoekt. Ik ben liever alleen. Nou, straks als je in de hemel bent, dan krijg je een probleem, hoor. Want dan ben je in eeuwigheid met je broeders en zusters bij elkaar. Ja, dus laten we het hier nou maar alvast oefenen. Om samen als gemeente bij elkaar te zijn. Afstand, afschuw van de zonde. Tweede vrucht is een verlangen naar het woord van God. En de derde vrucht, en die, ja, dat is eigenlijk een gevolg daarvan. Een getuigenis naar de mensen om je heen. Dan gaan anderen het ook zien, dat je bekeerd bent. Ik heb het wel eens verteld. Mijn vader werkte vroeger bij Philips. En de meneer Philips, die pas overleden is, hij werkte daar op het kantoor. En mijn vader was tot bekering gekomen in Eindhoven. En weet je, als eerste dacht hij van, weet je wat ik doe? Als ik pauze tussen de middag heb, ik leg mijn bijbeltje in mijn la van mijn bureau. Dan ga ik lekker uit de bijbel lezen. Dus er was pauze. En mijn vader die pakte zijn bijbeltje. Het was een bijbeltje wat 10 keer kleiner was dan deze bijbel. En hij las daar op zijn bureau een stukje uit de bijbel. En hij vond het zo heerlijk om uit de bijbel te lezen. Toen kwam zijn chef naar hem toe, die zei, joh, Niemeyer, ben je bekeerd? Hij zegt, ja, ik ben bekeerd. En toen zei die chef tegen hem, joh, je bent gek geworden. En toen zei mijn vader, nou, ik heb nooit mijn verstand gehad, ik heb het nu pas gekregen. Ja? Ik heb het nu pas gekregen. Dat was één van de resultaten van bekering, een verlangen naar het woord van God en een getuigenis. Broeders en zusters, laten we ons alsjeblieft niet meeslepen in een tendens van verkilling. Want er staat in de Bijbel, vlak voor de wederkomst van Christus zal de liefde verkillen. En daarom zei Johannes, bereid u voor om God te ontmoeten. En daarom mijn vraag, als je vandaag de Heer moet ontmoeten, en dat kan maar zo, ben je dan klaar om hem te ontmoeten? Of ontmoet de Heer dan een verkild, teleurgesteld christen? Want weet je, als we dan verkillen, dan geven we al gauw de schuld. Ja, die christen en die broeder heeft me dit aangedaan. En die predikant, die slaat altijd de plank mis en die doet het niet goed. En als we nou maar eens een andere predikant hadden, of dit, of die oudste. We hebben altijd anderen die de oorzaak zijn voor onze verkilling. Nou, zo werkt het dus niet. Zo werkt het niet. Het is tussen u en de Heer. Tot slot. Dan komt er Jezus. En die komt daar, ziet u ze voor elkaar staan, Johannes en de Jezus. Johannes die kwam naar de Jezus, of de Jezus kwam naar Johannes voor deze doop. En toen zei Johannes, Heer, ik heb nodig om door u gedoopt. Wilt u dat ik u doop? En dan zegt de Jezus, heel eenvoudig. Johannes, ik ben hier niet gekomen om boven de mensen te staan. Ik ben hier gekomen om werkelijk echt helemaal mens te zijn. In hetzelfde water, tussen dezelfde mensen, daalt de Jezus af in het doopvont, in de Jordaan. Zo staat in de Filippenzen dat de Jezus volkomen mens geworden is. Als de Jezus nu afdaalde in de Jordaan, zouden wij ons daar dan te hoogmoedig, te goed, te veel voor voelen? Daar in de Jordaan daalde de Jezus af. Als beeld van zijn sterven en zijn opstanding. Want inderdaad, 3 jaar later zou hij inderdaad de dood ingaan en weer opstaan. Toen de Jezus gedoopt werd en hij kwam uit het water omhoog. Dat was niet een paar druppeltjes, maar de Jezus ging kopje onder, hoor. Helemaal. Toen de Jezus omhoog kwam, zien we 3 dingen gebeuren. De hemel ging open. Oh, wat is het mooi dat dan de hemel open gaat. De geest van God die daalde op hem neer en vervulde zijn leven. En ten derde, een stem kwam uit de hemel die zei, jij bent mijn zoon. Dat is mijn gebed ook voor jullie, David en Larissa. Dat je ook mag ervaren dat als jullie straks in de doopvont neerdalen, dat je mag ervaren dat de hemel open is. En dat Gods geest opnieuw je leven wil vullen. En dat je in je hart de stem van God mag horen. Dit is mijn zoon, mijn dochter. Hè? Laten we er maar naar kijken en genieten. En ook daar deel aan hebben wat hier vanmorgen gaat gebeuren. Amen. We gaan met elkaar uit 671 Johannes de Heer het eerste en het tweede couplet zingen. 1 en 2 van 671. Welke omkeer heeft God in mijn leven gewrocht? En als we dat gezongen hebben, gaan we graag luisteren naar de getuigenissen van David en Larissa. 671, 1 en 2. David en Larissa vragen om. David en Larissa die komen uit Zuid-Rusland in de buurt van de Zwarte Zee. En zij komen al een tijdje hier in de gemeente. Ze hebben de gemeente introkring meegemaakt en toen hebben ze ook besloten dat ze zich wilden laten dopen. Het is voor hen natuurlijk een hele tour om dat in het Nederlands te doen, maar ze willen toch proberen. En ik wil jullie graag de gelegenheid geven.
Goedemorgen allemaal. Ik ben Larissa. Ik ben 25 jaar oud en ik kom uit Rusland. In mijn kindertijd was ik gedoopt in een Russische orthodoxe kerk. In mijn leven heb ik veel over Jezus gehoord. En nu wil ik mijn leven aan hem geven. Ik wil dat de Heere God ons zegent en dat Hij in ons leven komt. Ja, sorry.
Goedemorgen, mijn naam is David. Ik kom ook uit Rusland, ik ben Armeniër. Ongeveer 4 jaar geleden heb ik over Jezus gehoord, de eerste keer. En ja... Nadat was ik veel twijfel, maar nu weet ik zeker dat God is mijn vader en ik ben zoon van hem. Hij heeft hard gewerkt in mijn hart, door veel van jullie en van dominee ook. Ik heb staan nu hier en ik wil Jezus in mijn hart komen. Want ik ben zoon van hem en hij is mijn redder. En ik wil dat blijf in de eeuwigheid met hem.
De zus van Larissa is Natalia. En Natalia is al heel wat jaren geleden gedoopt. Natalia die wil graag lid worden van de gemeente. En natuurlijk kan dat. En ik wil graag aan Natalia vragen om kort te vertellen hoe zij tot geloof gekomen is en iets over haarzelf. Kan dat? Kom maar. Geen idee. Probeer maar een paar dingen te zeggen.
Ja, mijn Nederlands taal is niet zo goed en ik veel fouten maken, maar ik in mijn kindertijd veel gehoord over Jezus Christus en ik word kind van God al in 1994, dus ik ken hem wel en ik veel blij dat mijn zus en mijn zwager kan leven, hun leven van God te brengen. Vriendelijk dank dat wij hier mogen zijn, hier komen en het spijt mij als. Okay.
De oma van Natalia. Natalia en Larissa zijn de zusjes van elkaar. De oma van Natalia is al. Wanneer is jouw oma tot geloof gekomen? 1991? Ja, 1991. En toen is later haar moeder tot geloof gekomen. En haar moeder leidt trouwens een aantal koren in een baptistengemeente. En die baptistengemeente is ongeveer net zo groot als deze gemeente.
Ja, meer.
Meer, nog groter. Ja. Hoeveel koren?
Weet ik niet precies.
Stuk of drie. Maar haar moeder is dus erg muzikaal en het is wel heel fijn dat ze nu hier komen. En ik probeer dan wel eens even de gemeenten met elkaar te vergelijken. En dan zeg ik wel eens, praat u daar ook wel eens over de opname van de gemeente? Oh, natuurlijk, natuurlijk. En ze kan alles vertellen over de opname van de gemeente. Wanneer en hoe en wie. En dus ja, wat dat betreft zijn we baptisten gemeenten die heel nauw met elkaar betrokken zijn op deze manier. En wie weet of we dat nog eens een keertje kunnen aantrekken, die contacten, hè? Goed. Oké, Natalia. Goed. Wij gaan ons even omkleden voor de doopdienst en in die tussentijd zal broeder Paul van Dijk met ons nog een lied zingen.
Ja, terwijl zij zich omkleden, kunnen we samen ook zingen. Ik wil u voorstellen om uit Johannes de Heer 653 te zingen. Hoe stond ik verbaasd van Gods liefde? Dat kunnen we ieder in ons leven ervaren. Ja, hoe God op zijn manier in ons leven werkt, of dat nou hier is of in Rusland. 653.
Thank you.
en zullen we doorgaan met zingen van Johannes de Heer 854. Dat zijn 5 coupletten, maar ik wou ook afspreken met de muzikanten als ze binnenkomen. Nou, daar zijn ze dus al. Ja, dan gaan we verder met de doopdienst.
Ik wil graag vragen of David wil komen. Zo dadelijk als David gedoopt is en hij uit het water omhoog komt, zingen we lied 331 uit de bundel Opwekking. Breng dank aan de eeuwige, breng dank aan de heilige, breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. We zingen dat hele. David, we hebben je getuigenis gehoord en we willen je ook graag een tekst meegeven uit Psalm 37, vers 4 tot 5. Verlustig u in de Heere, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem. En Hij zal het maken. En daarop mogen we vertrouwen. Dat de Heer jou zal geven de wensen van je hart. Ja. Oké. David, kom maar hier staan. David Agopov, we hebben je getuigenis gehoord. En in opdracht van de Heer Jezus mogen we je dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als Larissa gedoopt is, zingen we 420 uit de bundel Opwekking. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Larissa, ook voor jou heb ik een tekst uitgezocht uit Johannes 15, vers 16. Daar staat, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven. Opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Oké. Larissa Agopov, we hebben je getuigenis gehoord. En in opdracht van de Jezus mogen we je dan ook dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
willen heel graag ook met David en Larissa bidden dat de Heer hen ook zal zegenen. Misschien kun jij aan deze kant staan en dan David aan die kant. Zullen we samen bidden en hen opdragen aan de Heer? Heer, dank u wel dat we zo vanmorgen David en Larissa op deze manier aan u mogen toevertrouwen. Heer, dank u wel dat ze door de doop mochten laten zien, het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. Heer, we hebben net gelezen in uw woord dat toen u opsteeg uit het water, Heer Jezus, dat de hemel zich opende, dat de geest neerdaalde en dat u sprak uit de hemel, dit is mijn zoon. Heer, dank u wel dat u dat ook nu wilt doen. Heer, wilt u Larissa en wilt u David alsjeblieft volmaken van uw heilige geest. En dat ze ook door deze geest mogen weten dat deze geest in hen getuigt dat we Abba, Vader mogen zeggen. Heer, dank u wel voor dit moment. Heer, we willen hen aan u opdragen en wilt u de tekst die we hen mee mochten geven in hun leven ook in vervulling laten gaan. Hartelijk dank daarvoor. In de naam van Jezus. Amen. Amen.
Terwijl zij zich omkleden, gaan wij verder met zingen. En ik denk dat het voor heel veel van ons, zoals we hier bij elkaar zijn, toch altijd een moment is dat je terugdenkt. En of dat nou in Rusland is geweest, of hier in Enschede, hier in deze gemeente. Mijn vrouw Mieke is in Australië gedoopt. Ik ben dat in Alphen aan de Rijn, een plaats die Theo en Helene ook heel goed kennen. Maar het maakt niet uit, je gaat terug naar die plaats waar het gebeurd is. En ja, ik denk ook een oproep voor ons allemaal vanmorgen van die vruchten. Of die tot uiting komen in ons leven. En het is goed om dan ook weer daarvoor naar de Heer terug te gaan. En die oproep ook op onszelf persoonlijk toe te passen. Ik wil graag zeggen tegen degenen die die stap nog niet gedaan hebben. Van laat de Heer tot je hart spreken. En als de Heer tot je hart spreekt, laat het naar binnen komen en doe er wat mee. Het is altijd mogelijk om naar de voorganger of een van de oudsten te komen en om daarover te spreken. En hou dat niet te ver van je af. Ik wil graag met u zingen als overwinningslied uit Opwekking 213. U zij de glorie, want de Heer heeft het gedaan. 213 uit Opwekking. Er is denk ik ook tijd om nog te zingen samen in de naam van Jezus, 167 uit Opwekking. Want de Geest spreekt alle talen, of dat nou Nederlands of Russisch is, de Heer die weet het. 167.
Wat is dat geweldig als je dat zo met elkaar mag zingen. Wat een heerlijke tijd zo met elkaar. En wat gaat de tijd toch snel. We zullen ook deze dienst nu met elkaar afsluiten met dankgebed. Daarna zingen we ons slotlied. En dan wil ik graag vragen of Larissa en David en Natalia met ons mee willen gaan naar de hal. U kunt hen dan van harte welkom heten in de gemeente en hen ook Gods zegen toewensen. U kunt niet allemaal tegelijk hen uitnodigen voor een kop koffie. Maar ik zal wel vragen, doe het binnenkort eens. Ja? Nodig hen uit, probeer eens contact met hen te leggen. En laat ze ervaren dat ze opgenomen zijn in ons gezin. Dus doe het alstublieft. Zullen we met elkaar de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. Heer, het doet ons goed om uw aangezicht te zoeken, om uit te gaan, uit te trekken, de woestijn in, naar de rivier. Heer, om daar opnieuw erbij bepaald te mogen worden dat wij met Christus, als we die hemelse heerschappij in ons leven willen ervaren, dat we eerst zullen moeten sterven in Christus, dat ons oude leven weggedaan moet worden en dat we met een nieuw leven verder mogen gaan. Heren, dank u wel daarvoor. En we hebben een ernstige boodschap ook vanmorgen gehoord, Heer. Bewaar ons alstublieft voor verkilling. Heren, wilt u ons alstublieft heel dicht bij u houden en dat de vruchten van bekering ook zichtbaar mogen worden in ons dagelijks leven. Heren, ga zo met ons mee en wil u ook bidden, Heer, wilt u onze broeders en zusters, Larissa en David, en ook Natalia en Katja, Heer, wilt u hen uw rijke, rijke zegen schenken. En wilt u voorzien in dat wat nodig is. Heer, u weet ook dat we vanavond een bijzondere dienst hebben. De Bijbel, wat doe je ermee? Wat moet je ermee? Heer, wilt u ons een hele fijne dienst geven, waar we ook anderen uit mogen nodigen. En wat zou het fijn zijn, Heer, als vanavond ook mensen tot u mogen komen. Wilt u met Ricia zijn, die zal zingen. Heer, geef ons ook vanavond een hele fijne dienst. Maak ons trouw, Heer, dat we ook deze diensten mogen bezoeken. Dank u wel dat we dat nu mogen vragen. In Jezus' naam. Amen. We gaan als slotlied zingen 442. En 442 uit de bundel Opwekking. Prijst hem, prijst hem. Tijdens de eerste twee coupletten zal er nog een collecte gehouden worden voor het onderhoud van de gebouwen. En dan gaan we staan voor de zegenbeden en dan zingen we nog het laatste couplet van 442 uit de bundel Opwekking. Ontvang dan de zegen die hij aan een ieder van ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen totdat de Heer Jezus terugkomt en we voor altijd in zijn koninkrijk mogen zijn. Maranatha. Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.